die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij willen zingen gemeente van Psalm 88 en daarvan het vierde en het elfde vers. Gij hebt mij in de kuil gelegd, in diepte in duisternis gesloten. En het elfde vers, gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Psalm 88, het vierde en het elfde vers. Gemeente, na de wereseren zingen wij uit Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Psalm 19, vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wij stellen ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, verenigen wij ons nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed en vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst van het woord. Groot is uw trouw, Gij genadige en barmhartige God, Vader in onze Heer Jezus Christus, dat Gij uw gemeente samen wilt brengen vanmorgen onder de verkondiging van het evangelie. Het evangelie van het kruis. Heren, wij horen dat aan en wij willen er niet aan. Maar als Gij komt en als U ons brengt door uw woord aan de voet van dat kruis, verslagen en verbroken, dan zullen we de zegen van het lijden en sterven en de opstanding van Christus in ons leven ervaren. En wij bidden u of u door uw Heilige Geest ons vanmorgen zo wilt geven te luisteren dat we hem mogen zien zoals dat ook was op de berg der verheerlijking toen de discipelen niemand zagen dan Jezus alleen. Er waren wel andere figuren, hele belangrijke zelfs, Mozes en Elia, maar u weet, onze aandacht wordt zo spoedig afgeleid naar de groten in het koninkrijk van u, terwijl de grootste dan over het hoofd gezien wordt. Laat de prediking hem in het middelpunt mogen stellen. Verleen aan uw dienaar hier en aan alle dienaren elders de genade van uw Heilige Geest, opdat zij de mens ontdekkend en ontkledend en ontledigend daar mogen brengen waar u genade aan doodschuldige zondaren bewijst. En dat is nergens anders dan in de Zoon van uw eeuwige liefde. Heren, wij bidden u of u ons met verwondering naar uw woord wilt laten luisteren, opdat we de rijke zegen van het evangelie van het kruis mogen meedragen en meenemen in ons leven en het ook mogen uitdragen naar buiten toe. Dat het aan ons te zien is dat we met Christus zijn geweest en met Christus zijn. Want dat is nodig. En onze kinderen en onze jonge mensen, waarvan er hier ook velen in de kerk zijn, mogen weten, heren, waar de weg is om u te vinden en om in hun leven alles te ontvangen voor dit tijdelijk en voor het eeuwige leven wat nodig is. Wil u sterken in het verdriet, in de moeite en in de zorg. Want heren, ieder heeft zijn eigen kruis. Zoals we hier zitten vanmorgen, misschien als weduwe, misschien als weduwnaar, misschien met de zorg voor onze kinderen, met de zorg voor ons gezin. En wil gij geven dat de schaduw van uw kruis mag vallen over het donker van ons leven. Opdat we in dat kruis, met Christus gekruisigd, ons kruis vrolijk achter hem mogen aandragen. Vertroost ze in nood en in smart. In het bijzonder denken wij aan de families die deze afgelopen week hun geliefden moesten uitdragen. Ook wij hebben daar gestaan met de familie Messenmaker op het kerkhof. En ook wij moesten met hun geliefde man en vader aan de schoot der aarde toevertrouwen. Maar geef, o Heren, dat ze de genade mogen ontvangen, zij die achtergebleven zijn, om in uw genade gesterkt bij al het verlies het leven in u te zoeken. Vertroost de kleinmoedigen, versterk de zwakken in het geloof. Geef uw zegen over deze dienst aan allen die hierbij betrokken zijn en die de taak hebben om deze dienst tot een eredienst te maken. Zegen het werk van de kerkenraden, zegen het werk van de kerkvoogdij, van de notabelen, de kosters dragen we aan u op, de organisten, de collectanten. Wil u ze alles geven wat ze nodig hebben, Heere, en geef dat wij met hart en ziel in uw voorhoven u mogen dienen. Gedenk u aan ons land en volk. Gedenk aan het vorstenhuis en onze geëerbiedigde koningin. Verneder ons allen voor uw aangezicht, opdat wij ons buigen mogen onder de heerschappij van de koning der koningen en de heren der heren. En dat bent u zelf. En houd koninklijk intocht door uw woord en door uw geest in ons aller hart, van jong en van oud. Heren, laten we hem mogen zien, hem mogen kennen, van wie gij gezegd hebt: deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb. En verootmoedig en verneder ons vanwege de grootheid onze schuld voor uw aangezicht. Leer ons uw oordeel, rechtvaardig oordeel, recht verstaan. Maar leer ook ons, Heere, dat er één gekomen is, dat gij uw zoon gezonden hebt om dat oordeel voor eeuwig te dragen. Hoor ons uit genade, in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, en daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 33. Johannes 12, de versen 20 tot en met 33. Daar lezen wij het woord van God. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hen, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Tot zover, gemeente, de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is uit dit gelezen schriftgedeelte, Johannes 12, de versen 24 en 25. Johannes 12, vers 24 en 25. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het zelf verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. U krijgt nu gelegenheid om in de dienst der offeram de liefdegave te geven voor de diaconie en kerk. En de extra collecta na de prediking is bestemd voor de eredienst. Van harte bevelen wij deze collecten in uw offervaardigheid aan. En dan deel ik nog even mee dat de wijkgemeente Maranatha aanstaande donderdag in het wijkcentrum Maranatha 's avonds om 8:00 de wijkavond hoopt te houden. U wordt daar hartelijk verwelkomd. Wij gaan nu zingen, gemeente, van Psalm 22. En daarvan het 11e, 13e en 16e vers. Psalm 22, vers 11, vers 13 en vers 16. Gemeente, het is de laatste week van Jezus leven en werken op aarde. De lijdensweek. Elke stap voert hem dieper in de eenzaamheid. Maar de eenzaamheid komt ook steeds dichter op hem aan. De laatste eenzaamheid. Te midden van de schare die hem omringt als hij zijn intocht houdt in Jeruzalem, is hij nameloos, alleen. Van de ene dag op de andere gaat het ook daar van het Hosanna naar het kruis hem. En onder de enkele getrouwen, een handjevol vreesachtige discipelen, bevindt zich nog een verrader. En de rest, daar kan hij ook niet op vertrouwen. Want ze zullen hem allemaal alleen laten. Het Sanhedrin heeft als reactie op de opwekking van Lazarus vast en zeker tot zijn dood besloten. De eenzaamheid wordt wel adembenemend, vindt u niet? Golgotha wacht en Godverlatenheid is het einde. Dan is hij helemaal alleen. Nooit is iemand, al was hij nog zo alleen, zo eenzaam geweest als deze borg en zaligmaker. Maar wat is dat? Valt er een hoopvolle lichtstraal op zijn eenzaam pad? Het is te hopen, maar het valt te vrezen, gemeente. Er komen ten slotte, en wij zijn geneigd dan u haastig te denken, tenminste nog een paar Grieken. Mensen die zijn via Dolorosa kruisen met de vraag via Filippus en Andreas aan hem overgebracht: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Nu hebben we de indruk dat deze Grieken schuchter en op wat afstand Filippus en Andreas gevolgd zijn. Het antwoord van Jezus werd dus gehoord door de discipelen, door de scharen, maar ook door deze Grieken. We krijgen ook de indruk dat Jezus er aanvankelijk blij mee was. Want hij zegt als antwoord op de vraag: nu is de ure gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Dat is toch wat? Wie zullen hem dan verheerlijken? De Joden doen het niet. De Farizeeërs besluiten tot zijn dood. Zouden het dan deze Grieken soms zijn die hem komen verheerlijken? Zijn zij een hoopvol teken, een open deur voor Christus naar de heidenwereld toe? Ja, als gemeente er niet dat kleine woordje stond dat vooraan in vers 23 staat. Dat woordje maar. Maar Jezus antwoordde hen. En dat woordje maar, dat zegt ons nu dat Jezus precies iets anders bedoelt dan de Grieken en dan wij er op het eerste gehoor menen in te horen. En dit andere maakt Christus duidelijk in onze tekst. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het zelf verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Schrijven boven deze tekstgemeente het geheim van het tarwegraan. Niet de wet van het tarwegraan, maar het geheim van het tarwegraan. En we letten in de eerste plaats op de noodzakelijke levensvoorwaarden en in de tweede plaats op de rijkste levensvrucht. Het geheim van het tarwegraan. De noodzakelijke levensvoorwaarden en de rijkste levensvrucht. Gemeente, eerst dan de noodzakelijke levensvoorwaarden. Het waren toch wel merkwaardige mensen, die Grieken. En even merkwaardig was hun vraag: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Eerst dan maar eens even die mensen zelf, gemeente. Grieken heten zij. Het waren dat voor mensen? Het waren mensen die grootgebracht waren in de Griekse, in de Hellenistische cultuur. Paulus typeert ze in een van zijn brieven en zegt dat zij altijd naar wijsheid zoeken. Overmits de Grieken wijsheid zoeken. Daar werd hun leven dus door gekenmerkt. Ze waren zoekers. Zoekers die op speurtocht waren naar wijsheid. En daarom werden er binnen de Griekse cultuur allerlei filosofische stelsels ontworpen. En ze meenden daarin de een op de ene en de ander op de andere manier de wijsheid te ontdekken. Want in die filosofische stelsels werd antwoord gegeven, althans naar een antwoord gezocht, op de oorsprong, op de inhoud, de zin en het doel van het leven. Maar het hoofddoel was het verheerlijkte leven. Het leven moet volgens de Grieken goed zijn en schoon en geslaagd. Ze hadden van die bepaalde kernwoorden. Dat was gerechtigheid, dat was waarheid, dat was schoonheid, dat was wijsheid. En daar leefden ze bij. En hoe bereik je dat? Dat bereik je in de rechtopgaande lijn. Een mens moet er naar streven. En je moet vooral geen slachtoffer van het leven zijn. En waarom komen dan deze mensen naar Jeruzalem? Om op het feest te aanbidden. Want ze hadden toch antwoorden genoeg, deze zoekers. Ja, gemeente. Aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant hebben ze toch misschien wel iets in al die filosofische stelsels gemist. vonden ze dan daarin niet wat ze zochten? Of dachten ze, de Joden hebben wellicht ook een stukje van de waarheid? Want dat kom je in onze tijd ook nog volop tegen, nietwaar? Niemand heeft helemaal gelijk. Jij hebt een beetje gelijk. Jij hebt een beetje gelijk. En een ander heeft ook wel een stukje van de waarheid. Maar niemand mag zeggen, ik heb de waarheid. Dat mag niet meer. Dan zeggen ze, foei, wat bent u hoogmoedig? En dan schuiven we verschillende opvattingen en godsdiensten wat in elkaar. En daar hebben wij een mooi woord voor. Dat noemen we dan synthese. Samen alle stellingen bij elkaar. Ieder wat. En zo komen we samen bij de waarheid uit. En is er nog wat. De Grieken hebben pas de intocht van die wonderlijke rabbi uit Nazareth meegemaakt in Jeruzalem. Hij schijnt ook wel een eervol man te zijn. Zou hij ook een stukje van de waarheid hebben? Een Joodse leraar? En dan zo'n onthaal te krijgen dat, zoals er staat in vers 19 van ons teksthoofdstuk, heel de wereld hem naloopt? Dat moet iets bijzonders zijn. Ze wilden hem wel eens zien. Ze verzoeken om nadere kennismaking. Want als iemand, dat is tegenwoordig nog zo, als iemand met wat nieuws naar voren komt, dan wordt hij spoedig ondervraagd, geïnterviewd noemen we dat. We wilden Jezus wel zien. Op zijn minst toch een gesprek met hem hebben. Was dit nou heilbegeerte van die Grieken? Dat is te veel gezegd, gemeente. Was het dan pure nieuwsgierigheid? Dat is net even te weinig gezegd. Laten we het houden op warme belangstelling. Wie weet welk stukje van de waarheid, van het goede en van het schone en van het ware, deze rabbi, die naar de top van de eer scheen te klimmen, hun nog meegeven kon. Ter completering van hun geestelijke bagage. Dan hadden ze er nog iets bij. Zoekers waren het dus. Wijsheidszoekers. Je komt dat wel meer tegen. Echte serieuze mensen. Ze kunnen het nergens vinden. Ze zoeken het hier. Ze zoeken het daar. Ze zoeken het in die opvatting. Of weer in een andere kerkelijk of buitenkerkelijk zoekers. Mensen op zoek naar de innerlijke vrede. En een mens denkt daarin altijd maar omhoog te kunnen, beter te kunnen, meer te weten. En zo de omhoog te klimmen. Want kijk gemeente, de klim omhoog raakt de mens zomaar niet kwijt. Na zijn diepe val in het paradijs. Het zijn Grieken die net als u en ik allen Adamieten heten. En daarom is de mens op zoek. Onverschillig wie. U bent allemaal op zoek. Jong en oud. Of u het weten wil of niet. Weet u hoe dat komt? Omdat we God zijn kwijtgeraakt. En dan kan een mens het nergens meer vinden. Nergens meer. En dan wil hij altijd maar omhoog. in de rechtopgaande lijn. En hij wil zo omhoog, dat hij desnoods God voorbij kan komen. Dat hij God begrijpen kan, dat hij God onder de knie krijgen kan, dat hij God beredeneren kan. Die mensen waren niet antireligieus hoor, die Grieken, dat moet u niet denken. Ze hadden hun eigen godsdienst. En dan ga je net zo lang door totdat je op de duur je eigen, jezelf een God voelt. En dan heb je de wijsheid in pacht. Dan is de zaak compleet. En je kunt dan misschien toch wel eens zo ver komen dat je zegt, ik heb de waarheid. En Jezus hoort hun verzoek. Verzoek van de Grieken. Maar hij, gemeente, heeft nooit gezegd, ik heb de waarheid. Hij heeft wel iets heel anders gezegd. Weet u wat hij wel gezegd heeft? Ik ben de waarheid. Ik ben. En daarom, als hij diezelfde waarheid is, aan deze Grieken die naar de waarheid zoeken, antwoord geeft, dan komt hij met de waarheid waar geen mens wat van hebben moet. Geen Griek en geen Jood. Geen kerkelijk en geen onkerkelijk. Want als hij de waarheid spreekt, en hij spreekt nooit anders dan de waarheid, omdat hij de waarheid is, dan komt hij met die waarheid en o gemeente, die is ontdekkend en ontmaskerend. Hij hoeft niet eens te vragen, wat willen die Grieken met mij bespreken? Hij kent hun levenssfeer. Hij kent hun geestelijke inventaris. Hij kent de holheid en de leegheid van het hart van een mens die zonder God en zonder hoop in de wereld is. Hij kent dat. Hij heeft je helemaal door. Hij weet ook dat het dwaze gods, waar hij voor gekomen is en wat in hem geopenbaard is, wijzer dan de mensen. Ze zijn zoekers, deze Grieken van het omkroonde en het gekroonde en omkranste leven. En hij weet dat de dwaasheid van het kruis Gods enige en hoogste wijsheid is. En niemand wil daaraan. De Grieken en verder alle mensen met of zonder godsdienst. Is deze wijsheid Gods de grootste dwaasheid. Ja, de dwaasheid gekroond. Maar let nu goed op Jezus' woorden. Tweemaal zegt hij, voorwaar, voorwaar. Alsof hij zeggen wil, wat ik nu ga zeggen, zuivere waarheid, en komt hij met de wijsheid die van boven is. De opperste wijsheid roept ons hiertoe, wie is wijs? Die versta wat ik nu ga zeggen. En als je nou zo die tekst leest, dan zegt u misschien, dat is even een moeilijke tekst vanmorgen. Maar huisgemeente, het is zo eenvoudig dat een kind het kan begrijpen. Kleinste kind hier in de kerk kan het begrijpen. Want de Heere Jezus zegt, en laat ik het maar met heel eenvoudige woorden zeggen, hij zegt, kijk eens mensen, Kijk eens, jongens en meisjes. Als nou een boer het graan op de zolder laat liggen en de moeite niet neemt om het van die zolder af te halen en uit zijn hand te laten vallen, en als het ware aan de dood prijs geeft, als hij het in zijn dwaasheid vast wil houden en het niet laat schieten om in de aarde te verrotten, dan blijft die tarwekorrel alleen. Dat is toch niet moeilijk? Dan kan de levenskiem, de kern, want dat betekent hier het woord dat met tarwegraan vertaald is, de levenskiem, de kern, zich nooit ontplooien en vrucht dragen. En dan krijgt die boer ook nooit zijn oogst binnen. Daarom moet dat tarwegraan in de grond en de noodzakelijke levensvoorwaarde voor de graankorrel, dat is de ontbinding in de donkere aardeschoot. De zwarte diepe voor. En als een boer zijn zaad in de aarde strooit, dan valt dat zaad in een kil en een koud gras. Daar moet het sterven. En moet het zo sterven dat er van die oude graankorrel niet meer dan een vliesje overblijft. Nou, zeg Jezus, als u mij zoekt, als u mij ziet, als vervulling van uw hoogst ideaal, een pracht van een mens, vol eer, macht en glorie, dan bent u bij mij aan het verkeerde adres. Dat is de waarheid. Scherp gezegd, en door Jezus in de eerste plaats, gemeente, toegesneden naar zichzelf. Een afsnijdende waarheid. Want Jezus levert er commentaar en uitleg bij. Hij zegt, die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En dat bedoelt hij met dat woordje alleen blijven. Die zijn leven lief heeft, die het vasthoudt, die zijn bestaan niet prijsgeeft, die niet sterft, die blijft alleen. Niet verliezen, niet sterven, dat betekent, gemeente, je leven behouden voor je eigen genot en voor je eigen gebruik en voor je eigen plezier en voor je eigen zin en wat je zelf wil en wat je zelf zoekt en waar je zelf naar streeft en wat je zelf denkt te bereiken met je leven. Als je zo tegenover je leven staat, dan ben u, zegt Jezus, precies als die graankorrel, veilig op zolder opgeborgen. En je kunt een edel en een schoon leven bereiken, veel van u doen spreken, maar u bent geen zaadkorrel. Het draagt geen vrucht. U bent hoogstens een steen. Kijk, en voor dit sterven nu, voor dit sterven, deinzen we nou terug. Daar doen we een stapje voor achteruit, en wel meer dan één. En dan zeggen we, zo erg hoeft het niet.
En zo diep hoeft het niet. En zo zwaar hoeft het niet.
En dat is o zo begrijpelijk. Maar het is o zo zondig. En dat is nu je reinste dwaasheid. Want wij willen allemaal keurige nette graankorrels zijn. Op keurige nette zolders. En ja, dan willen we natuurlijk Jezus ook wel eens zien. En dan willen we Jezus ook nog wel een keer spreken. Waarom niet? Een beetje godsdienst kan toch nooit geen kwaad in je leven. Word je niet slechter van, zeggen de mensen hoor, naar de kerk gaat. Word je niet slechter van. En wij weet waar het goed voor is. En we willen Jezus wel zien. En als we straks gaan moeten sterven, dan hebben we misschien altijd nog een achterdeur. Waardoor we dan toch het oordeel van God kunnen ontkomen. Een beetje godsdienst erbij kan nooit kwaad, dachten die Grieken en wij. Interessante en mooie preken waar wij niets bij hoeven te verliezen en dezelfde mensen kunnen blijven. Nou, dat willen we best. Waarom zou je dat nou niet willen? In eigenwillige godsdienst de Heer een beetje dienen en op onze graanzolder in de afgesloten ruimte van onze kerkelijke, godsdienstige, filosofische en verstandelijke opvattingen van de waarheid. Ja, dan zeggen de mensen, ja dominee, ik ben wel onbekeerd hoor, maar ik ben helemaal voor de waarheid. Nou, dat kan niet. Dan bent u alleen, zolang u nog onbekeerd bent. Dan bent u alleen. Dan bent u niet voor de waarheid. Dat bestaat niet, misschien verstandelijk. En daar wil Jezus nu met zijn waarheid in doordringen. Iemand die zijn leven lief heeft. Wie is dat dan? Dat is iemand die geoorloofd en zelfs gestroomlijnde zelfliefde heeft. Zo van, als ik nou zo mijn best doe, dan zou ik niet weten waarom ik niet in de hemel kom. Zijn leven liefhebben, dat is hier alles doen om je aardse bestaan op een beetje hoger plan te brengen. En dan te genieten van genoegens en van genoegen. Eigenlijk doen wat je zelf wil. Eigenlijk doen wat je zelf wil. God wat en de wereld wat. Zaterdagavonds of de hele week. Met de dingen van de wereld bezig. En zondags kan godsdienst echt geen kwaad. Want je kunt er allicht wat beter van worden. Ja. Christus verdringen ten bate van eigen levensveiligheid en levensgenot. En dan moet God daar ons alle ruimte voor geven. En dan straks de hemel toe, hè. Ja, natuurlijk. Want hij is toch altijd zo'n goede man geweest. En ze heeft het toch altijd zo goed gemeend. En straks de hemel toe. Dat is onze wijsheid. Maar, zegt Jezus, dan blijft u net als die graankorrel op de zolder alleen. Dat wil zeggen onvruchtbaar, want wat u ook hebt en wat u ook bereikt en hoe ver u het ook brengt in het leven of in de godsdienst, er blijft altijd een onrust, een onbevredigd zoeken. Er gaat een gat, een kloof, er is een bewust of een onbewust gemis. Bent u nou helemaal tevreden met uzelf? Echt waar, dan bent u alleen. Iemand dichtte eens, waarheen ik met mijn vragen vlucht, tot de natuur of tot de boeken, het blijft een onbevredigd zoeken. Dat is het. Wat de mens ook wil bereiken, in dit leven of in het godsdienstige leven, het blijft een onbevredigd zoeken. En weet u wat de mensen dan zeggen, gemeente?
Als je daarop aandringt, dan zeggen ze, ja, maar dominee, een mens kan er toch zeker nooit zeker van zijn. Hoe vaak ik dat niet hoor. Weet je hoe dat komt? Omdat u alleen bent. Omdat u leven niet verloren bent.
Waar komt dat door?
Omdat u het geheim niet kent. U bent wel voor de waarheid, maar u bent nog niet achter de waarheid.
Dat is het.
Alleen in het leven. En niemand begrijpt je. En alleen straks op het sterfbed zonder Christus. Bent u altijd alleen. Wel nu, zegt Christus, en wel heel bijzonder. Met het oog op zichzelf. Als u in mij zou vinden wat u zoekt. Dan zou ik altijd, net als die niet gezaaide graankorrel, alleen blijven. Maar ik ben niet zoals u denkt en zoals u wenst dat ik ben. Ik streef niet omhoog naar de ideale mens. Ik ben tarwegraan dat in de aarde valt. En ik zoek mijn eer niet. En mijn weg gaat niet naar de hoogte. Maar mijn weg gaat de tegenovergestelde kant. Door de diepte. Ik ga mijn leven verliezen. En dat niet alleen maar volgens een natuurwet. Maar overeenkomstig het welbehagen des vaders. En mijn keus is niet de glorie. Maar mijn keus is de keus van het kruis. En hij is Gods uitverkoren zaadkorrel. Ik ben de waarheid. Dat wil zeggen, ik ben de streep door uw berekening. En ik ben de streep door uw rekening. Mijn grootheid zal ik inkrimpen tot 2 kruisbalken. Want gij Grieken... Dat was ook zo bij de Grieken. Gij Grieken veracht het zieke en het zwakke en het stervende. En daar moet u niets van hebben. En het was toen al net als nu. Alles wat ziek was en alles wat zwak was. En alles wat geen levensvatbaarheid had. Dat moest je maar zo gauw mogelijk uit de weg ruimen. Niet goedschiks. Dan kwaadschiks. En dat is nog zo. Dat is vandaag aan de dag precies de wijsheid tussen aanhalingstekens van de wereld. Want alles wat ziek is en alles wat zwak is en alles wat dement is en alles wat geen levensvatbaarheid heeft, als u wilt, dan kunt u er vanaf. Maar dat is mijn schoonheid niet. Gij Grieken veracht het. Maar mijn schoonheid is. Hij had geen gedaante. Nog heerlijkheid. Hij was de man van smarten. Een en al smarten. Verzocht in krankheid. En iedereen verbergt zijn aangezicht voor mij. Ik ben herder, zegt hij. En lam. Priester en offer. Saaier, maar ook het graan dat sterft. Luister, zegt hij. U wilt mij spreken. Ik ga de dood in. Gaat u dan nog met me mee?
Ja.
Ik ga het graf in. Gaat u dan nog met me mee? Of bent u dan niet meer te spreken? En bent u daar niet over te spreken? Ik ben de korrel die ook kern ben. En die kern moet sterven, want de kern van het evangelie is niet anders dan Jezus Christus en die gekruist. Dat slaat mijn trots, al mijn verdiensten neder. Dat kruis. Mijn vader heeft mij niet in zijn hemelse heerlijkheid opgeborgen en veilig bewaard als een graankorrel op zolder. Nee,
Hij heeft me uit zijn handen laten vallen. Vrijwillig. Eens in de kribbe. En straks aan het kruis. Zo zongen wij het vanmorgen. Gij hebt mij in de kuil gelegd. In diepte en duisternis besloten. Uw grimmigheid heeft mij verstoten. Mij neergedrukt. Mij troost ontzegd. In de kuil. Met mij is de Vader aan het werk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat is des Vaders welbehagen, zijn vrije goedheid. En dit evangelie, gemeente, doorkruist alle vrome wensen van vrome mensen. Het slaat ons ik aan het kruis. Het snijdt alle zelfbedachte mogelijkheden om zalig te worden in uw leven bij de wortel af. En wanneer dit woord ons niet doet vrezen, dan is het een speer zonder punt. Dan is het een mes dat niet snijden kan. Dan is het een fakkel zonder licht. Dat is een Christus zonder kruis. En dat kan niet, want dan vindt u nooit God terug. Maar dat is het geheim van Christus. Dat de dwaze Gods wijzer is dan der mens. En het zwakke Gods sterker is dan de mens. En wie de gekruiste Christus in zijn leven mist. Die mist de kern van het evangelie. Zul je daaraan denken? Jij ook, mijn jonge vriend. Wie de gekruiste Christus mist, die mist de kern van het evangelie. Die mist God in zijn leven. Die rommelt maar wat in de marge. Die voelt zich veilig op zolder. Kan God ook nooit lief hebben, omdat hij uit om puur zelfbehoud uit is. Die blijft zonder gevaar van het graf en het zelfverlies en kent niet de enige troost in leven en in sterven. Die blijft alleen en komt eeuwig om. Wat hij ook heeft aan geestelijke bagage, die komt eeuwig om. Ik ben de waarheid. Maar gemeente, nu wenden we ons naar de andere zijde. En letten op de rijkste stervensvrucht. Want gemeente, hoe ernstig Jezus zijn eigen woorden neemt als hij zegt, maar indien het sterft, dan brengt het veel vrucht voort, blijkt uit zijn ontroering, waarover u leest in Johannes 12. Je zou bijna zeggen de angst die hij in zijn hart voelt opkomen. O, het was voor Jezus ook zo'n zware weg. U moet niet denken dat hij het zo gemakkelijk heeft gehad. Hij is er het diepste doorgegaan, heeft de zwaarste strijd gehad. En het komt in zijn hart op en we hebben het samen gelezen. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Vrijwaar mij voor die dood en voor dat kruis en voor dat sterven. O, even komt het in hem op, maar terstond daaroverheen, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Wat er dan met mij gebeurt, dat is niet zo belangrijk. Maar verheerlijk uw naam. En daar ging hij.
En daar moest hij de dood voor in. En hij volgt de gebroken lijn over Golgotha. En het einde is de troost en de belofte, gemeente, dat hij veel vrucht zal voortbrengen. En daarbij sluit dan weer aan dat andere woord uit vers 25. En die zijn leven haat in deze wereld, die zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. En met die haat bedoelt Christus de overgave van je leven in de dood. Dat is je leven haten. En als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En hij zal de dagen verlengen. En de eerste vrucht van dit sterven, die is voor de Vader. Verheerlijk uw naam. Want God zal zijn eer hebben. De Vader zal voldoening vinden in het werk van de Zoon. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid zal hij aanbrengen. De vrucht van zijn verdiensten, waardoor wij mensen verzoend worden met God. De vrucht betekent ook leven, opstandingsleven. Leven dat door de dood is heengehaald. Leven waarvoor de doodsprijs is betaald. Leven waar de dood niet meer aan kan komen. Maar de vrucht is ook dat hij zijn geest verworven heeft, die dit leven uitdeelt. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot mij trekken. Allen die hun leven verliezen. Dat is kruis en opstanding. Hemelvaart en Pinksteren in één. Een belofte van een gemeente die als gewas rijpt voor de eeuwigheid. En hij zal zelf op Pasen de eersteling zijn van de volle oogst. En wie zullen nu delen in dat leven? Wie zullen het leven behouden? Die het verliest, zegt Jezus. Die met Christus gekruist wordt, zegt Paulus. Die er helemaal aan gaat. Die het niet belangrijk vindt wat er van hem terechtkomt als God maar aan zijn eer komt. Die. Dat is je leven verliezen. Dat is jezelf opgeven. Dan blijft er niets meer over dan dat dunne vliesje. Dat je niet meer vinden kunt in die donkere aarde. En zo behaagt het God om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En hun die geloven is deze Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En wie gelooft? Wie gelooft er nou van u? Niet als u uw eigen bestaan lief hebt, hoor. En volhard in uzelf behoudt. Niet als u op de graanzolder blijft liggen. En terugdeinst voor de ontbinding in het kille graf. Maar wel wanneer u uzelf opgeeft. En verliest. Zo radicaal. Dat het leven van uzelf verteert. Het is niet te geloven. Maar toch is het waar, gemeente, door de dood van het zelfverlies wordt die ene graankorrel gekroond in de oogst van 10, 50 of soms wel 100 korrels. Maar die zouden er niet uit voortkomen als die op de graanzolder bleef liggen. En die zouden er niet uit voorkomen als Christus in de hemel gebleven was. Maar omdat hij in de dood gegaan is, en omdat hij in het graf gegaan is, en omdat hij nu tegen zijn kinderen zegt, en het ze leert door genade, om met hem gekruisigd te worden. Wanneer eens, hoe lang, je leven lang, zo zal hij zaad zien. Dat is hem gelijk gemaakt worden in zijn dood en in zijn opstanding. O, ik zie er zo tegenop. Ik zie er altijd weer opnieuw tegenop. Maar hij is zo goed dat hij zegt, en zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Een stervend leven, een stervend leven, ons ik in het graf, ja helemaal. Niet maar iets van jezelf kwijtraken. Je tijd, je geld, je gaven, je inzichten. Maar uzelf kwijtraken. En u prijsgeven in de armen van deze Christus. Je leven verliezen. Wilt u de erekrans dan de doornenkroon? Wilt u het leven dan de dood? Niet de rechte lijn, maar de gebroken lijn. Wil God u in de hemel hebben, dan gaat hij met u de hel van het schuld erkennen in. En de vrucht is dat u met uw hele hebbend en houden, met huid en haar de dood ingaat. Voorwaar, voorwaar. En dan hoort hij de Vader zeggen, ik heb hem verheerlijkt. En de schare hoort het aan als een donderslag bij helder hemel. Mag u vragen, sloeg het bij u in vanmorgen? Het begint te rommelen van Gods oordeel op onze gezapige zolders. Deins niet terug voor de kruisweg. Het oordeel slaat door uw leven. Maar gij verdrukte en door onweder voortgedrevene ongetrooste, die uw leven in uw eigen hand niet kunt en hoeft te houden. Hier wordt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. Hier schenkt hij hulp en redt mij keer op keer. Want dat oordeel dat u en ik verdiend hebben, dat kwam terecht in het hart van deze borg. En daarom, als u alles verliest, maakt hij u tot een erfgenaam van alles. Een erfgenaam Gods en een mede-erfgenaam van Christus. Tot één plant samengroeien in de gelijkmaking zijns doods. En dan straks komen ze aan, door goddelijk licht geleid. Dat is dat volk, wat hier gestorven is, om hun kronen te nemen, en aan zijn voeten te werpen. En daarvan zingen ze hier bij voorbaat en in voorsmaak. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, door het eeuwig welbehaag. O, wat is de Heere goed, dat hij met deze waarheid in uw, in mijn leven wil komen. Om mij van de kaart te laten gaan, om me alles af te nemen, opdat ik hem zou gewinnen, de vrucht daarvan. zal ruisen als de Libanon. En als u er tegenop ziet, u verliest niets wanneer u zelf verliest. U kunt hem alleen maar voor eeuwig gewinnen. En op zijn heerlijkheidshoogte draagt deze grote zaaier, die zelf tarwegraan geworden is, straks zijn schoven in zijn schuur. Ja, ik heb het vanmorgen in uw midden neergelegd. God geef ze geest om het aan uw hart toe te passen. Want toen u dacht, nou is het verloren, toen kwam God en hij stond op met gunstige gedachten en hij sprak, ik leef en gij zult leven. En dan kunt u meezingen. In zalige troost hoor ik ooit uw kruis, door wereldwijzen doemen, een ergernis of ene dwaasheid noemen. Och dat het mij, wie ooit er spot mee drijven, Gods wijsheid blijven. En het oog des geloofs ziet hem aan, en de taal des geloofs spreekt, o heiland is gefolterd door mijn kwaad. O heilige, o mijn schande dus gesmaad. Spruit eruit uw graf een heerlijk zaad van eeuwig leven, zegt de Heere. Ik zal ze mij op de aarde zaaien. En ze zullen ten leven voortbrengen als koren. En ik zal zeggen tot Loami, hij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God, want hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En dan laat Jezus zich niet alleen zien, maar hij schenkt zich ook weg. In hem verschijnt, uit hem zal spreken de wijsheid Gods, der zielenraad. Troost zal van zijn lippen leken voor Adams neergebogen zaad. Roep uit tot hem, hij wien de zonde geworpen heeft op het smartelijk bed. Gebroken hart, toon hem uw wonden. Hij heelt, de sterke God, die redt. En straks komt er uit dat graf van deze Christus een schare die niemand tellen kan. Zou u erbij zijn? Zou jij erbij zijn? Wie zijn leven verliest, die zal het behouden. Amen. Psalm 72, het 8e en het 9e vers. Psalm 72, vers 8 en 9. Laten wij nu samen danken. Heere, uw woord is de waarheid en het snijdt diep door ons leven. Maar u diezelfde waarheid bindt, laat niet sterven om te komen. Maar wij moeten leren sterven om te leven. En misschien, heren, zien we er heel erg tegenop. Dat weet u ook. Maar er is niets mee verloren. Want we houden er u alleen bij over. In leven en in sterven. Daarom krijgt ons ik de doodsteek. Ons leven lang door. En slaat het kruis richtend, maar ook verzoenend en vertroostend door ons leven. Berg ons in de schaduw van uw vleugelen. Doe ons het daar ervaren. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Zegen uw woord aan ons aller hart, dat we het mee mogen nemen, dat we zelf met u mogen sterven om zo uit u te leven. En ga ook met ons op het verder van deze dag. Geef ons vanavond weer lust en liefde om op te gaan onder uw woord. En hoor ons uit genade in Christus naam. Amen. Psalm 85, het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 4. Gemeente, gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.